Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Is goed, ik start hier denk ik ook van alles. Wel heel even kijken, want we hebben wel nog wat problemen met de verbinding.
Ja?
Ja, even kijken. Dan moet ik mezelf iets harder zetten. Ja, dat krijg je natuurlijk ook als je gewoon... Ik in Amerika en jullie in Utrecht zitten. Hoe is het bij jullie?
Goed, ja, ja, alles is helemaal helder en duidelijk.
Bij ons is het helemaal smooth.
Oh ja, oké. Wifi dan hier misschien?
Ja,
het is hotel
hier,
wifi.
Hoor.
Nee, dit kan wel uit. Dit kan wel uit. Ik doe even wat dingen uit ook. Zo.
Dat helpt ook vaak.
Ik denk dat ik Nelis internet heb. Hé, hey, de verbinding was gewoon goed. Het was gewoon een leuke cold open.
Was het echt zo?
Ja,
oh,
was gewoon prima.
Goed. Oh.
We zijn hier gewoon volledig ingetrapt. Dat het je na al die jaren nog lukt, Mark, respect.
Wow. Ja, vind ik mooi.
Ja.
Nou, dan beginnen.
Ik denk al, waar heeft die man het over? Er is hier geen hapertje te zien. Gewoon helemaal smooth.
Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over de mol met Nelleke Poorthuis.
Met Mark Versteden.
Ik val er wel.
Zo jammer dit. Zo jammer.
Ja, ik zal het nog even goed doen, want dat verdien je. En met Elge van der Wel.
Ja, en Mark zit niet bij ons aan tafel, aan de keukentafel. Jij zit in Florida, Orlando. Is dat de plaats dan waar je zit, toch? Ik weet dat nooit. Bij de pretparken zit je.
Precies, Orlando.
Dat heet gewoon Orlando, jij.
Ja.
En is het leuker dan de mol kijken om de hele dag bij Mickey op bezoek te zijn en zo?
Ja, dat is een gevaarlijk statement in een Wie is de Mol podcast, maar ja.
En wij zijn inmiddels bezig over de mol ook.
Ja, nee, ik ook. Ik ben helemaal into de mol.
Nee,
en, into the mouse, maar ook into de mol.
Gelukkig.
Zit er een mol in de Disney universe? Is er een Disney mol ergens?
Is er een Disney mol? Niet dat ik weet.
Daar ga ik eens heel even over nadenken.
Ja, er schiet me echt niks te binnen. Maar misschien in een van de hele obscure zwart-witte tekenfilm uit de jaren 50. Maar...
Nee. Ja, er is wel een mol hoor. Ik ga er even over nadenken. Ik kom erop terug.
Mark komt hierop terug. We bespreken voor duidelijkheid aflevering 2 van dit seizoen van De Mol. Misschien even vooraf goed voor de hele bespreking. Er zit een opdracht nogal verweven door deze aflevering. Namelijk de hele dating verhaallijn met uiteindelijk natuurlijk ook een geldbedrag en dus een opdracht daarbij. Laten we die als derde opdracht aan het eind bespreken en niet de hele tijd tussendoor. Want er wordt nogal een hak op de tak show van, denk ik.
Oké, dus we slaan zeg maar het hele begin slaan we over.
Ja,
en dan
was toch gesponsord, dus...
Ja, maar moeten we dat niet gewoon als eerst doen?
Ja, we kunnen toch wel de Parship gesprekken
ja,
bespreken?
Dat is wel leuk. Die opening, hoe inderdaad dat begint met... Nou, jij maakte net een grap over Nele die geen internetverbinding heeft... en toch het gefilmd heeft, wat ik al heel bijzonder vond... Ja, was wel dat ik denk...
Ja, daar kregen we ook een vraag over, maar ze nemen toch gewoon lokaal iets op. Er is daar toch gewoon een productiemedewerker aanwezig die op de computer het beeld opneemt. Die gaat toch niet Zoom opnemen?
Ja, ik zou zelf gewoon Zoom opnemen, maar ik snap ook dat je geen risico wil nemen dat je dan daar iemand toe stuurt en dat je het opneemt. Maar
het moet
in ieder geval, want anders heb je Nelen niet in beeld.
Nee, maar en het is ook niet waar. Jij zegt, ik zou Zoom opnemen. Dat is niet waar, want dat doen wij nu ook niet.
Nee, dat is waar.
Nee, wij hebben ook apart bij Mark een microfoon waar die in praat. Die is niet gekoppeld aan onze FaceTime, maar gekoppeld aan een kastje die daar ligt fysiek, zodat de kwaliteit goed is. Nou, dat doen zij met beeld ook. Ik denk niet dat...
Ja, in ieder geval de audio kwaliteit.
Precies. Ik denk nu niet dat daar iemand is, bedenk ik me. Want je kan het natuurlijk gewoon met software doen, dat je zorgt dat het loopt. En ja,
want anders hoeft Nelen ook niet te gaan bellen.
Nee, ja.
Van,
precies.
Is het stekkertje, dingetje.
Nee, precies.
Maar dan vind ik het wel knap dat je de software hebt die Nelen wel aan de praat heeft gekregen.
En dat, omdat het lokale software is op je computer.
Ja, maar dan nog.
Denk ik.
Dat is toch lastig? Moet je allemaal knopjes drukken en zo.
Die vrouw is niet bejaard, hè?
Nou, als ik zie wat ik tot nu toe heb gezien in 2 afleveringen, denk ik, volgens mij ben je ouder, zeg maar, qua handigheid en zeker met techniek, dan je bent op leeftijd, zeg maar. Een beetje niveau van mijn moeder. Mijn moeder is inmiddels 71.
Zo. Ja, precies. Ach, arme Nelen. Maar,
nee, love Nelen. Ook voor jouw moeder. Ja, love Nelen en love jouw moeder. Want bijvoorbeeld, ook voor jouw moeder. Wij stonden op teletext. Dus je kunt ons gewoon echt overal vinden, ook als je 102 bent.
Precies. Dit is speciaal voor Paula van der Wel. we stonden op teletext.
We hebben het daar in deel B nog wel even over hoe dat zit met teletext en zo. Want er zijn natuurlijk al mensen die daar vragen over hebben. Maar nu laten we gewoon die opening bespreken. Want wat ik ook miste door dat hele power-up-ship ding, de standaard terugblik. Normaal opent
de leader.
Het programma met een leader, met een terugblik.
Met de namen
zo.
Van de kandidaten erin en zo.
En toen was er een logo en toen waren we begonnen.
Misschien doen ze dat dit seizoen wel niet. Zit er gewoon geen leader in, geen terugblik. Gewoon gaan met die banaan.
Wel lekker op zich.
Elke dag openen met een sponsorblokje.
Ja. Nou ja, het is wel hilarisch. Het is natuurlijk, ze worden gewoon betaald door Parship. En ik vind het dan op zich wel leuk dat ze niet gewoon, zoals met Novotel, ja, dan laten ze zien dat ze in een Novotel slapen. Maar nu hebben ze er echt een opdracht van gemaakt. En ik weet niet per se of het echt reclame is voor Parship. Want niet alle koppeltjes waren even
niet
goed,
alles wat even. Nee, maar Toon en Jens waren een goede match.
Ja, absoluut.
Een dodelijke match bleek ook. Maar het was op zich qua persoonlijkheden, die hebben elkaar gevonden daar.
Ja, en Uma en Bert zijn in bed geëindigd.
Nou,
precies. Ook best een goede score.
Wat ik wel een beetje had, we hadden het vorige keer natuurlijk over de cola en de frisdrank die een sponsor is. Ik zal het merknaam niet meer noemen, want dan wordt Mark boos. Toen zeiden nog, ja, ze gaan er niet een hint doen met een sponsor. Maar blijkbaar een opdracht met een sponsor wel in ieder geval. Ik vind het op zich heel origineel bedacht, waardoor ik er niet zoveel problemen mee heb, maar
Het is gewoon commerciële televisie. Door die sponsoren kan dit programma met dit budget gemaakt worden. Punt. Ja,
het wordt wel een beetje eigen huis en tuin ervan.
Eigen huis en tuin?
Ja, daar is ook altijd alles gesponsord, weet je wel. Of hoe heet dat
programma?
Nee,
je moet dit niet. Ik ben het wel met Elger eens, hoor. Je moet dit niet iedere aflevering
nee,
doen.
Nee,
ik vond Ritchie Cola wel echt minder erg, want dat stond gewoon in beeld. Zoals we vroeger ook Novotel en BMW volgens mij, of Mercedes, kun je daar gaan. Het werkt voor gereed. Ik weet niet eens meer welke auto's
er
reden.
Een autosponsor is, geen idee welke.
Ja, precies. Dus het werkt ook helemaal niet. Dus voor mij dan in ieder geval. Het zal vast voor iemand wel werken.
Maar ik weet dat er een soort sanitaire badbedrijf is, wat ook al commercials heeft. Echt mol-commercials rondom de uitzendingen in België. Ze gaan toen niet straks badkuip racen vanwege dat merk, weet je wel?
Nee, je moet dit wel echt nu bij één opdracht laten. Misschien in aflevering 8 nog één opdracht. Want wat Nelke zegt is gewoon waar, het moet betaald worden. Maar je moet dit niet, inderdaad eigen huis en tuin wordt met, nou, ik heb hier toch een Makita boormachine. Dan gaan we eens even de Makita schroefjes mee in de Makita muur duwen. Komt ie aan, hoor. Ik heb nog een Makita schroefje. Leuk. Dat moet je niet gaan doen.
Was die lava-opdracht niet stiekem gesponsord door IKEA? Hoe handig die meubels ook weer uit elkaar kunnen, als je in elkaar hebt gezet. nadat die opening, of willen we daar nog iets over zeggen?
Daar hebben we namelijk heel veel vragen over gekregen. Waaronder van een Mark V. in onze eigen WhatsApp-groep tijdens het kijken. Namelijk, hoe kan het dat Jens geïnterviewd is door Parship?
Omdat hij de mol is, hij wist alles van tevoren al.
Nou ja, dat mensen appten dus natuurlijk terwijl ze dat zagen. Oh my god, dit valt
ik
op.
Ik heb dit de hele aflevering gedacht. Tot het einde.
Ja?
Ja, ik denk, nou heb ik hem. Nou heb ik hem door. Nu die Jens, hè? Met zijn koekoeksklok. Jens Klok heb ik het dus over, duidelijkheid.
Ja. Nou, het mooie is we waren een beetje sceptisch ook over die koekoeksklok en of daar die vrijstelling het hele jaar in heeft gezeten. Nou, gelukkig heeft Gilles de Koster onder andere in een artikel op HLN, ik zal het in de show notes zetten, een boekje open gedaan. Maar Jens inmiddels ook in allerlei interviews, ook in Café de Mol. Aantal dingen die pleiten voor, nou, dat Jens niet de mol is weten we al, maar voor dit verhaal en hoe ze dit hebben voorbereid. Die vrijstelling zat echt echt al een jaar lang in die klok, alleen op een andere manier. Hij zat helemaal weggewerkt achter een, ja, zeg maar, dat had echt niemand kunnen zien. Jens zei zelfs, ik ben schrijnwerker, timmerman, en ik zag ook niet dat er met die klok geknoeid was. Voor de opdracht hebben ze hem op een wat andere manier in die klok gestopt. Hij had die klok mee omdat hij voor de sponsor Tui een dag een shoot had op reis. En daarom zouden zijn vrouw en kinderen ook pas de volgende dag komen. En het Parship interview is te verklaren omdat ze hem hebben gevraagd of hij testkandidaat wilde zijn voor een nieuw spelprogramma. En daarvoor werd hij dan geïnterviewd.
Nog één ding wat er voor mij wel echt over blijft is, hoe kun je akkoord gaan bij, als ik op Schiphol sta, ja, en ik moet naar Frankfurt, dat ligt zeg maar hier. Ik doe dat nu met mijn vingers.
Ja.
En ik moet via Lanzarote, nou, dan kun je mijn vingers in beeld van het scherm van de laptop niet meer zien. Dan denk ik wel, dan denk ik niet, oké. Dan denk ik, Mareet, ik pak de auto en ik rijd naar Frankfurt. Want daar is 3 uur...
Ja, maar je moet
laat het eens...
Je moet je voorstellen dat je Jens bent. Het is volgens mij totaal ander type dan jij. Volgens mij is hij een beetje meegaand en naïef, zegt hij zelf ook. En hij was dus met die mensen van Tui. Dus het is niet alsof hij, zeg maar, zelf op reis ging. Je loopt dan volgens mij een beetje als een Max Schaap achter die mensen aan, want die nemen je mee. En ze hadden hem dus beloofd dat hij op Lanzarote een massage zou krijgen en een dagje in de zon mocht. En dan gingen ze door naar Frankfurt.
Het werd een bom.
Het werd een bom. Dat had hij natuurlijk niet aanzien komen.
Wel zon. Ja, het werden 5 dagen in de zon zelfs.
Ja, precies. Dus,
maar is hij nu, dat is de vraag die niet beantwoord is hij nu na deze aflevering, na dag 5, toen hij eruit ging, nog naar Frankfurt gevlogen? Want hij had nog 2 weken en 2 dagen vrij.
Nee, hij wil nooit meer naar Duitsland, heeft hij laten weten. Nee, heeft hij echt gezegd. Nee.
Hebben
nooit meer
mensen last van, kan ik je vertellen, door de geschiedenis, maar... Dat is een ander verhaal. Laten we
snel door.
Dag 4 beginnen in Puerto del Carmen. De aflevering begint daar lekker bij het zwembad. En Philip die doet nog een massage van Nelen, want die was best wel hard op de plaat gegaan. Oh. Vorige aflevering bleek.
En gingen ze die nare beelden ook nog herhalen? Oh, ik kan daar echt niet tegen.
Lekker man in slow-mo, heerlijk.
Mensen zien vallen, ik vind het zo erg.
Wat me volgens opviel...
Dit was echt comedy capers, was heel weinig aan de hand.
Ja, maar ik wil
Nelen geen aansteller noemen, die wilde gewoon een massage.
Hoe noem je de naam?
Nee, gewoon.
maar wat me opviel is de... En dat zit later in de aflevering bij opdracht 2 ook... is hoe ze elke keer ervoor kiezen om niet Chiel meestal te laten opkomen draven. Maar nu vonden ze tussen de handdoeken een kaartje. En daar stond dan op dat het adres van de volgende opdracht op de wijnflessen stond. Toen gingen ze de wijn op. En toen vonden ze dan waar ze heen moesten. En toen gingen ze erheen. Terwijl, ja... Volgens mij, als ze het niet hadden gevonden, had de productie gewoon gezegd, je moet daarheen. Want ze gaan het niet laten afhangen van het feit of ze daadwerkelijk het kaartje en de wijnflessen vinden.
Ja, maar ik vind wel dat het bijdraagt aan het mysterie. Dat je dus zeker die kisten die openvliegt bij de volgende opdracht.
Ja, maar die vond ik heel thematisch. Dat je dan een schatkaart vindt, et cetera.
Ja, maar dit was ook thematisch, want ze gingen naar een wijngaard. Ja. En die wijn stond daar bij het zwembad, de wijn die ze daar maken. Was ook thematisch.
Ja, maar die vond ik
vind dit wel leuk, hoor. Ja? Dit zijn gewoon onderdelen. Een soort mini escape room. En Wie is de Mol is in principe. En de Mol dus ook. Gewoon een grote escape room.
Van 3
van
weken.
Links tot rechts. Ja, en dan vind ik dit soort kleine dingetjes tussendoor leuker dan Gilles die een envelop komt geven, als ik heel eerlijk ben.
En vervolgens komen ze op die wijngaard aan. En het enige waar ik over na heb zitten denken toen ik de eerste keer keek, en ik heb dus weinig meegekregen voor de opdracht, is hoe het is gegaan bij de makers. Je bent op verkenning op Lanzarote. Je ziet die wijngaarden en denkt, dat is grappig, daar kun je het achter verschuilen. Dan doen we iets met een camera en 20 seconden, elke 20 seconden, dat je niet in beeld mag zijn. Dat kan ik voorstellen dat het daarmee begonnen is. En dat volgens gedacht...
Dit was gewoon Squid Game. Ze hebben Squid Game gezien.
Ja, ja, dat, ja. Ze,
dat
hebben wij,
gaan we doen.
Dat hebben Elke en ik allebei nooit gezien. Maar ik hoorde meer mensen dat
het is dit... Anne-Maria Koekoek. Die mag niet gezien worden.
Maar in Squid Game zit dus dit spel, zeg maar.
Nou, ja en nee.
Ja, want ze gaan dood en zo, maar...
Ja, precies.
Hallo, sport, ik ga het toch kijken?
Ja, maar dat is toch het hele idee van die serie? Of niet?
Ja, dat is waar.
Precies, de premisse van die serie is, ze doen kinderspelletjes en als je af bent ga je dood. Dat is een beetje het hele idee. En dat is toen met Annemarie... Het is inderdaad gewoon, dit is Annemarie Koekoek. Maar op een hele leuke manier. Mag ik heel even stellen dat dit was echt een geweldige locatie geweest voor laserschieten. In het donker. Oh. In die kuilen. Met dingetjes, maar dit was ook leuk hoor.
Maar vervolgens dan bedenk je dus, oké, we doen dat wegduiken in de camera. Dan bedenk je nog, wat gaan we nog meer doen? We doen dan iets met koken en dan leggen we alle ingrediënten in die dingen. En dan moeten ze koken. En dan bedenk je nog, we zetten er ook nog een dromedaris neer, want die doen het vervoer hier. En daar doen we dan een fles wijn in, want we zijn op een wijn. Er is ergens, komt op een gegeven moment dat ik denk, wat gebruiken die mensen? Als ze die opdracht bedenken, hoe hebben die op Lanzarote rondgereden en wie reed er die niet aan de
en
drugs was?
Hoe kom je aan die foodblogger en waarom?
Ja, je gaat uit eten en dan
ja, maar dat is.
Kijk, je maakt contact met mensen op het eiland. Ook als je op zo'n verkenningsreis bent. Je gaat uit eten.
Hij had restaurants
precies,
daar.
Precies, dus komt dan, in gesprek met hem. En hij heeft, ik ben een foodblogger. Oh, leuk ook. Oh, zou je het eventueel mee willen werken? We hebben nog geen idee wat we gaan doen, maar zou je mee willen werken? En dan zeg je, zie. Niet ja, maar zie, zeg je dan. Het is Spaans, hè, zie.
Ja,
snap je? Maar had ik heel over nagedacht. Ja.
Ik denk dat hij yes heeft gezegd, omdat het gesprek in het Engels...
Dat weet ik niet. Misschien waren er wel Spaanstalige sprekende dingen, de productiemensen.
Nee, maar ik heb het even opgezocht op Wikipedia. Niemand in België spreekt Spaans. Dus
jawel.
Helaas.
Emmanuel spreekt Spaans, weet alleen niet dat Leon Leo is. Maar dat is een ander verhaal. Die opdracht vervolgens, er is €3000 te verdienen door 3 gerechtjes te maken. Een voorgerecht en een hoofdgerecht. En natuurlijk het dessert, steeds meer waard. Je moet ingrediënten verzamelen, die moet je allemaal hebben. En je moet een beetje kunnen koken. Bij beide gingen wat dingen mis. En dat heeft uiteraard ook te maken met de verdeling. Welke positie wil je staan als mol?
Nou, in ieder geval niet als kok bij de start.
Nee, want dan ben je het snelste eruit ja, en je kan je nog niet zoveel verpesten. Nee, je kan wel wat verpesten, maar dan verpest je het voorgerecht van €500, zeg
ja,
maar.
En je zag nu ook bij Manu en Nele, die hebben echt zo weinig invloed gehad op deze opdracht. Die zijn heel even in die keuken geweest en daarna ben je ook weg. Dan heb je ook gewoon niks meer in te brengen. Je mocht niet terug het veld in of zo.
Nee, dat vond ik wel raar. Ik had wel verwacht dat je dan... Dat het dan gewoon helemaal door zou draaien.
Ja, precies. Ja, maar dat was dus niet zo. Dus dan denk ik dat je kan concluderen dat je daar als mol niet wil staan. Want je bent echt... Zelfs als jij de mol bent, dan denk je... Oké, in het veld zitten geen mollen. Maar ja, dan is de kans dat er 2 mensen afgaan binnen afzienbare tijd... is natuurlijk erg groot.
Sowieso. Kijk, het enige wat je ook kan doen is mensen nog wel af laten gaan... daar door een konijn na te doen. En een wortel, waardoor er wortelen komen... En geen konijn. Dat kun je nog zeg maar doen. Maar verder kun je daar helemaal niks betekenen. Maar we hebben niet gezien hoe de verdeling is gemaakt.
Ja, een beetje.
Ja, wel. Manu en Nele opperen allebei zelf dat ze graag willen koken.
Oh, echt? Ja. Oh, dat heb ik dan gemist.
Ja, nee, okay, dat was...
Je moet niet midden in de nacht gaan kijken, Mark. Als je al getopgolfd hebt de avond ervoor en zo. Dan mis je dit soort details.
Ja, dat blijkt. Oh, maar ze hebben het zelf aangeboden.
Ja, Nele en Manu hebben allebei zichzelf in de kookpositie gezet. Ja, wat ik dus zeer onverdacht vind.
En Uma zet zichzelf meteen in de kelnerpositie. Want die zei, ik heb mijn leven in de horeca geweest. Ik wil kelner zijn. En Jens, die wilde wel... Jens wilde wel... Dit is nog 1 aflevering dat ze deze irritante situatie hebben. Jens wilde wel coördineren en... Jens Klok wilde juist niet coördineren. En toen wilde Anker wel met Jens gaan coördineren. Wat op zich best een interessante functie is. Want als je van elk gerecht 1 ingrediënt niet doorgeeft...
Ja.
Omdat je het niet snapt wat slagroom is of gehakt of
ja, maar
patatten.
Even
of...
daarover. Waarom is 1, 2, 3, 4 en dan iemand in het gezicht slaan aardappels? Wat patat? Wat, heb ik iets gemist?
Ja, dat is heel normaal in België. 1, 2, 3 patatten. Dat ken je dat niet?
Nee, ja, ik heb echt geen idee.
Dat is
jullie?
Normaal. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Ze hebben dus ook daar speciale Belgische filmprijzen.
Oh, gaan we nou echt deze grap maken, ja?
En dan gaat hij in het podium staan en zegt 1, 2, 3 patatten. En dan komt een Belgische variant van Will Smith podium op en die doet een klap. Het is heel de wereld overgaan.
Ja, echt heel grappig. Ik ben benieuwd of er een luisteraar moest lachen.
Ik denk het wel.
Maar even terug naar de inhoud. Maar dit is ook niet iets wat jullie iets zegt...
1, 2, 3 patatten.
Maar volgens mij was het 1, 2, 3, 4 patat.
1, 2, 3 patatten.
Ik heb geen idee. Het was in ieder geval, het leek volgens mij bij Sven... En wie waren het? Sven en Toon of zo? Was het totaal duidelijk dat dit echt het allerbeste manier was om aardappels uit te beelden?
Met Sven en Toon was het niet, want Toon zat met Jens hier. Het was Bert en...
Bert en Sven.
Sven. Bert en
Bert
Sven.
Bert en Sven. Ja. Die waren het. Maar bij Jens en Anke gebeurde er ook helemaal niks.
Jens en Anke.
Ik vond de slagroom nog wel echt een goede ingeving van Anke. Dat ik dacht, oh, dit zou goed kunnen. Gehakt vond ik wat minder. Dat leverde wel weer op dat er daadwerkelijk gehakt gebracht werd. Wat fout was. Opvallend. Want wie riep gehakt?
En dan moet ik even in mijn aantekeningen kijken. Dat is een beetje het punt. Ik heb deze opdracht meegeschreven, maar ik heb hem ook meegeschreven. Dus ik moet nu even Ctrl-F gehakt gaan doen om achter te komen wow. wie dat was. Want ik heb het gegarandeerd opgeschreven, maar ik heb te veel opgeschreven, merk ik al. Het gehakt wordt geroepen door Anke, die tot de conclusie komt dat het gehakt is. Maar was het ook niet Anke die volgens zegt, er staat een kameel?
Ja, Anke heeft wel echt... Bijna alle dingen die je in beeld zag, werden geraden door Anke. Dus de amandelen, alle goede dingen ook. Die werden allemaal door haar gezegd. Jens die stond er een beetje bij en zei zelfs een keertje bij de amandelen... Ho, stop, weet het nog niet 100% zeker.
Hey, en dat is wel lastig, want je gaat heel erg af op wat zij samen hebben gedaan. En dan denk je, het coördineren ging toch goed. En dan druk je conclusie, nou dan is het een interessante locatie om te staan als mol. Maar... het ging goed. Maar het kan best een van de twee zijn. In dit geval, we hebben veel van Anke gezien, weinig van Jens. Dat het toch de mol daar stond, maar dat het gewoon lastig is om te mollen. De vraag is, wil je als mol er staan als je weet dat er nog een normale kandidaat naast je staat? Zo'n dubbele coördinerende functie is lastig.
Nou ja, kijk, en het is ook wel zo bij deze opdracht. Het is alles of niks. Dus en de ingrediënten moeten goed zijn. En het gerecht moet goed gekookt worden. Dus je kunt... Omdat het alles of niks is, en dat zien we, hebben we dit jaar in Nederland ook bijvoorbeeld echt weinig gezien. Je kunt zeg maar 99% goed doen en 1% fout. En het is fout. Dus je kunt van de 20 ingrediënten die er waren, kun je er 19 laten brengen. Dan kan het nog goed zijn ook. En dan kun je de 20ste brengen. Die is fout, die stoppen ze erin, is het gerecht fout. Dus
ja, klopt. Maar er was hier een klein beetje... het lag ook aan die foodblogger. Als er bijvoorbeeld geen munt in de Govio had gezeten, maar hij was wel gewoon een dikke pap geweest, dan had het wel gekund dat die foodblogger had gezegd, dit is acceptabel.
Ja, maar dat er geen aardappelen bij de carne con papa zitten, precies, dan ben je natuurlijk, vrij gauw af.
Ja, dan is
ja,
het wel...
Ja, maar dat is nog steeds, je kunt één ding fout doen en dan moet je inderdaad wel het goede fout
ja,
doen.
Ja, precies. Maar, ja, klopt.
Mijn conclusie in ieder geval een beetje, dat door de dubbele coördinerende rol, dat je als mol in ieder geval niet bij die coördinatoren wil staan, omdat het gewoon heel lastig mollen is, omdat er iemand naast je staat. En dat dan de kelnerrol en dan later vanuit die kelnerrol als kok terechtkomen, eigenlijk ja, best wel interessant is. En dan, ja, je gaat ook zitten peilen hoeveel mensen brengen nou de goede dingen, maar als mol ga je ook gewoon wel wat goede dingen brengen en laat je op een gegeven moment een keer afschieten.
Ja, en wat we denk ik gaan zien, is dat de mol in het veld heeft gelegen en gewoon niet heeft doorgegeven wat hij zag. Dus die ligt bij de, ik zeg maar wat, de amandelen of juist de aardappelen. Nee, aardappelen hebben we nooit gehoord. Maar bij de amandelen bijvoorbeeld. Ja, en die blijft daar gewoon lekker bij liggen en die zegt er niks over. Ja, dat dan uiteindelijk Philippe ze ook tegenkomt, helemaal aan het einde, als het bijna geen zin meer heeft. Ja, dat is dan niet zo erg.
Nee, en wat dat betreft...
nee, jij zegt wel, Elke, dat, dat het beste is om te beginnen als kelner en dan eventueel later bij een duurder gerecht op die coördinerende rol te komen staan.
Daar zit ik hier al even.
Precies, daar zit ik hier al even met zeer beperkte aantekeningen te kijken. Maar de laatste twee mensen die in die koksrol stonden, zijn in principe naar huis. Ja. Dus hoe wil je jouw tactiek daarin verklaren?
Ik had Jens en Toon vond ik wel verdacht deze opdracht. Nou, dat is ook wel lekker dat ze naar uitgaan, want dan kun je die wegstrepen. Dan blijven Bert en Sven over. En dan bij Bert is een ding... Hoe die zich laat fotograferen vind ik wel erg nonchalant. Die loopt gewoon een wandeling door die wijnvelden. Maar hij maakt in het begin wel weer een hele goede suggestie. Laten we in lijnen werken, want het waren 6 lijnen van kuilen. En dat is gewoon super slim om per persoon 1 lijn te pakken. Om het
ja,
eerst
was dat
te kunnen
nou echt
doen.
Zo?
Ja, volgens
ik
mij...
snap dat het eerlijkste leek. Alleen de ene lijn was 27 gaten en de andere 3. Dus dat is toch ook een soort oneerlijke concurrentie dan.
Ja. Nou ja, en het maakte dus niet zoveel uit. Want zij wilden dus, die coördinatoren wilden dus... Oké, we gaan in beeld brengen wat overal ligt. Maar dat hoeft helemaal niet. Die mensen in dat veld moesten gewoon lekker gaan scouten. Ja. Gewoon per dingetje even gaan zoeken. En wachten totdat ze iets te horen kregen. Ze hoefden niet die coördinatoren een kaart te gaan maken of zo. ze moesten gewoon wachten tot Cox iets uit gingen beelden.
Ja, je kunt in 20 seconden best door 3 of 4 gaten heen rennen. Ja. Dus zelfs die langste rij van, volgens mij waren het 7 of 8 gaten, die heb je in 2 of 3 keer 20 seconden, heb je dat allemaal gezien. En dan weet je gewoon wat er moet komen en dan weet je of het bij jou ligt.
Precies.
Ja, weten we wie er uiteindelijk in welke rij zat?
Nee, volgens mij hebben ze dat ook niet heel lang aangehouden, heb ik het idee.
Nee,
dat
op een gegeven moment vallen er 2 mensen af en dan mis je al 2 bezette rijen natuurlijk.
Nee, maar om te beginnen kan dit ook een heel, heel goede strategie zijn als mol. Als je op dat moment zelf in de langste rij zit. Want dan heb je de meeste producten om mee te mollen.
Ja, de langste rij was rij 4 met 10 gaten, zie ik. Of 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 gaten. Maar
dat is best wel veel.
Ja, maar het is heel lastig te zien wie waar nou precies zit. En ze hebben natuurlijk ook dat ze af en toe naar de keuken rennen en dan weer terug. Dus dan liggen er ineens weer 2 mensen in rij 1. En dan is het niet heel duidelijk te zien of die mensen dan ook daadwerkelijk weer naar achteren gaan, zeg maar. Dus,
nee, precies.
Dus ik snap je punt, maar ik denk dat het lastig te achterhalen is.
Ja, en dan hebben we los van mensen die uiteindelijk gaan koken, natuurlijk 2 mensen die niet gaan koken. Oma, die alle gerechten uiteindelijk netjes aflevert. Dat is natuurlijk wel een interessante positie, want je krijgt dat gerecht, ziet, dit is niet wat het moet zijn. Dit is dunne soep in plaats van niet dikker, als je een mol bent. Ik lever het gewoon af. Was niet goed, dan struikel je, heb je geen gerecht meer. Dus die rol, kijk, ze heeft allemaal goed afgeleverd, waardoor je denkt, heeft ze goed gedaan. Maar je bent in de positie dat ze het ook niet goed had hoeven doen op het moment dat ze slechte gerechten kreeg.
Ik vond
het
wel opvallend. Nee, dat ze goede gerechten kreeg,
precies,
bedoel je.
Ja, precies. Dat zij 3 keer die positie had. En we hebben natuurlijk Philippe nog, die ook nooit heeft gekookt, maar die wel, ja, eigenlijk gewoon het dessert heeft verpest. Dan was het ook wel verpest als Toon 10 rauwe eieren erin had gedaan. Maar toch, en stukjes kaneelstok.
Ik hoop zo dat die foodblogger daar geen hap van genomen heeft.
Nee, dat heeft hij niet. Je ziet hem alleen maar
een beetje roeren.
Ja, maar dat zie je bij dat vlees ook. Dat was zo niet gaar dat hij dacht, nou.
Oh, het was allemaal zo ranzig.
En dat heeft zo lang in de zon gelegen ook, dacht ik.
Oh, ja, maar sowieso, die lap vlees lag dus inderdaad gewoon te bakken in een zwart lavaveld. Dat nog rauw was, is überhaupt niet mogelijk. Toch?
Maar zou dit de eerste keer überhaupt ooit zijn dat Toon heeft gekookt?
Ja, dat denk ik wel.
Misschien heeft hij ooit een ei gebakken, maar zelfs niet.
Hij dacht serieus dat geklutst ei iets was. Hij zei in de auto, nee, ik heb dan geklutst eraan toegevoegd, niet rauw. Ja, maar dat is niks. Geklutst ei kun je nog steeds niet eten.
Nee, ja, dan moet je, ja, kan wel, maar moet je het alsnog wel echt eerst in een pan doen.
Ja, precies.
Maar Philippe die de eieren liet vallen?
Ja. Ja, het kan als het een molactie is, dan is het een mooie gerichte molactie. Maar dan vraag ik me wel af, waarom is hij niet ergens een keertje afgegaan om vervolgens ook het eten te verpesten?
Kijk, ja, dat is zo. Ik vind het mooi. We maken deze podcast nu 5 jaar? 4 jaar?
Zoiets.
Ja, 5 jaar. Ja.
5 jaar. En ik, daardoor ben ik jullie nog beter gaan leren kennen. En ik merk tegenwoordig aan de intonatie van Elger als hij dingen voor zijn tunneltje aan het zoeken is.
Ja, dit is ja, helemaal mee eens. Dit hoorde ik ook.
En jongens, Philippe die de eieren liet vallen.
En dan gaan wij dan over, praten wij dan overheen en dan komt hij er nog 1 keer op terug. Ja, maar Philippe liet dus wel de eieren vallen. Hè, mensen.
Ja.
Ja, 1500 euro, ja, helemaal Elger. Mislukt. Ja.
Nee,
ja.
Het punt is juist dat ik het even bij jullie checken, want ik vond het geen molactie. Het leek ook echt wel een instabiel plankje en domme pech.
Ja, wind.
Het leek, maar als je het shot ziet, ik heb het ook 3 keer bewust teruggekeken. Als het expres was, was het echt goed gedaan.
Ja.
Echt knap als je dit kan.
Als je een tasje zo op een plankje kan gooien, zodat als jij alweer weg bent, dat hij dan alsnog valt.
Ja.
Dat is ook het punt. Hij laat het niet vallen. Hij zet het neer en het valt om. Dat is knap.
Precies, je had beter een soort nelen snoekduik kunnen doen met de eieren. Dan zijn ze ook stuk en weet je het zeker.
Ja. Nou ja, en wat ik zei, ik zou als mol dus ook af willen gaan en willen koken. En dat is bij Uma en Philippe niet gebeurd. En daar krijgen ze voor mij dan niet verdacht punten voor, zeg maar.
Ja. Het punt is eigenlijk ik heb het helemaal teruggekeken, alles opgeschreven en ik kan er niks mee.
Omdat het niet bij je tunnel past. Maar ik kan er prima wat mee.
Nee, ik heb ook wel andere dingen gezien. Maar bij elk kandidaat heb ik, dit is mollerig en dit is niet. Bij Bert heb ik dingen, denk je, nou, dit is wel echt mollerig. Maar ja, ik denk ook wel, je hebt ook wel weer heel veel dingen goed gedaan. En dat is lastig, je kan ook heel veel dingen goed doen, hè. Dat is wat we eerder zeiden.
Maar Bert heeft maar 1 ding goed gedaan. in beeld. Hij heeft één juist gerecht gebracht. En daarna
dingen,
heeft
en
hij...
veel dingen goed uitgebeeld.
Oh, oh,
hij
daar
hij
heb
nam
ook,
wel een goede lead bij het uitbeelden. Okay. Meer dan Sven.
Oké, okay,
oké. Okay. Het is, ja. Ik heb in ieder geval ik heb niet kader conclusie uit deze opdracht kunnen trekken.
Nee, ook omdat er niks opgehaald werd, is er voor mijn follow the money weinig te beleven.
Nee, ja. Er is weinig te followen inderdaad, want ja. wordt 0 euro verdiend, dan blijft de pot staan op 4000 euro. En wat wel lekker is, is dat we vervolgens gewoon een uitgebreide terugweg krijgen.
Ja, maar waarin
alle verdachte dingen lekker worden besproken.
Maar mag ik nog heel veel iets zeggen? Hoe erg moet de programmamakers, of misschien voornamelijk de editor van dit programma, hebben gejuicht om de samenloop van de kaneel-kameel-dromedaris. Je kan niet van tevoren bedenken, denk ik, dat die kandidaten, als ze kaneel nodig hebben, een kameel uit gaan beelden, terwijl er een dromedaris naast ze staat.
Weet ik niet.
En ze dus, die coördinatoren denken, nou, we sturen ze dan maar gewoon. Maar stel je voor, jij staat te koken. Je moet kaneel uitbeelden. Je denkt inderdaad, oh, we gaan kameel uitbeelden. En vervolgens krijg je een kameel. Dat is
nee,
toch...
een dromedaris.
Ja, oké. Okay. Maar dat je echt, en dat Jens ook zegt, wat doet die kameel hier? Daar kunnen we niks mee. We hebben kaneel nodig.
En ja,
niet eens heel erg verbaasd is dat het daadwerkelijk een kameel staat.
Oh ja, prima. Ja. Ja, dan staat hier gewoon een dromedaris. Nou ja, het zal allemaal wel.
Maar goed.
Helemaal
maar goed.
Goed.
Oké, okay, ik zou me dus als programmamaker echt heel erg in mijn handjes knijpen dat je dit krijgt en dat je dit zo kan gaan monteren. Love it. Ik moest heel hard lachen. Goed, ga jij lekker verder over de verdachte actie, Riet?
Nou ja, ik vond het wel lekker. Dat vind ik lekker aan de mol. Dat ze dan even zo in zo'n aflevering na zo'n opdracht even alles recapituleren. Is dat een woord? Dat is een woord, toch?
Nu wel.
Zeker een woord.
En dat je gewoon even alles weer samen... En zeker bij deze opdracht had ik dat even nodig. Zeker de eerste keer kijken. Dat ik dacht even... Oh ja, dat is gebeurd, dat heeft die gedaan. Dat is natuurlijk
ook
wel de vraag
sturend,
of de juiste verdachte acties naar voren komen. Dat is dan weer een tweede. Maar ik vond het wel fijn. En het geeft ook wel aan... En dat zie je later in de aflevering... Zeker nog naar de volgende opdracht. Is dat als er geen geld wordt verdiend... Is het effect op de groep wel groot. Ze zijn fanatiek. Ze willen echt graag geld verdienen. Ook al doen ze toch mee voor pandapunten.
Ik denk dat het ook aan...
Artispunten.
Aan de...
Wat was het?
Artispunten. Pandapunten zijn als je geen seks hebt.
Oh ja.
Ik weet niet wie bij de Parship interview met Mieke heeft gezegd dat seksualiteit niet belangrijk was. Maar die scoorde pandapunten, zeg maar.
Ja, precies.
Ja. Maar het is na de volgende opdracht zitten ze met z'n allen ook even... Ja, in een soort bedrukte stemming, want dan hebben ze, spoiler, weer niks verdiend. Dan hoor je Nele ook, en dat ligt natuurlijk aan haar keel aandoening of zo, die ze heeft. Ik weet niet wat ze heeft, maar het lijkt ook bijna daardoor alsof ze in huilen uitbarst met... Jongens, we moeten dit toch echt beter doen. We kunnen dit. We moeten als groep dit anders aanpakken. En dan zit iedereen daar zo heel bedrukt en sipjes te kijken. En dan weet je dus gewoon dat iemand zich daar zit te verneukelen. Dat vind ik zo leuk. Iemand denkt... Nou, ik ben hier best wel blij mee. Dit gaat lekker.
Ja.
Ze krijgen vervolgens de diner 's avonds waarin ze worden gekoppeld. Maar daar komen we straks op terug bij opdracht 3. We gaan gewoon even door naar dag 5. Ze zijn op een nieuwe plek op Lanzarote, Tabayesco. Daar worden ze wakker, er wordt ontbeten, er wordt in een jacuzzi gezeten. En dan springt er een kistje open met daarin een schatkaart. Waar de art department lekker op los is gegaan, want hij zag er echt... Leuk uit. Echt goede, lekkere schatkaart.
Fantastisch, man. Nee, ja. Maar het is ook... Kijk, het is, je komt daar in die groeven... en dan denk je ook wel gewoon echt... Hey, Pirates of the Caribbean. Die link was in mijn hoofd ook wel snel gelegd, zeg maar. Als je daar die rotsen en de zee, überhaupt Lanzarote... Misschien is een deel er wel opgenomen, dat weet ik niet eens. Maar ja, het
ziet
er fantastisch uit, man.
Elger
ja.
En ik zijn daar geweest op dat strand. En
tuurlijk,
dat
papegaaienstrand.
Dat zei ik tegen Elger en toen kon hij het zich niet meer herinneren... totdat ik het kon bewijzen aan de hand van foto's. Maar ik snap niet hoe je dit niet kan herinneren, Elger. Wij zijn ook over die zwarte heuvels daar helemaal naartoe gelopen. Het was een behoorlijke tocht. Maar je kan je er niks meer van herinneren.
Ja, toen je de foto's, dan komt het een beetje terug. Maar ik ben op zoveel plekken geweest inmiddels... dat ik een deel alweer vergeet. Ik ben ook ouder.
Humble brag.
Ik ben ook ouder.
Ik heb al zoveel van de wereld gezien.
Alles al gezien. Ik kom mijn huis niet meer uit, want het doet me helemaal niks meer.
Precies.
Ze spelen daar opdracht 2. Met die schatkaart een schattenjacht opdracht. Waarbij ze zich moeten verdelen over verschillende locaties... En ook daar is de vraag natuurlijk, waar wil je als mol terechtkomen?
Ja, ik heb hier dus een probleem mee. Omdat je wil als mol terugkomen. Dat is wat je wil. Want daar heb je uiteindelijk volgens mij het eindoordeel over wat er gaat gebeuren. Dan wil je niet nog in het water liggen.
Nee. Zeg maar. Nee, dus je wil weer terug bij de piraat zijn, bedoel je?
Precies, ja. Ik verdenk alle mensen niet die terug waren.
je zegt nu je wil terug zijn, maar ik ben het er niet helemaal eens dat je terug wil komen. Want uiteindelijk op elke locatie, behalve waar Emanuelle en Toon op het begin natuurlijk staan, is het gereedschap. Nou, zonder gereedschap red je het in principe ook wel. Maar op alle andere locaties is een aanwijzing die je nodig hebt. Eén van die twee ringen onder de zee met een meter diep had je niet echt nodig. Maar die andere, welke richting je op moet lopen, hoeveel meter, heb je nodig. Als je gewoon zorgt dat die er niet komt, dan ben je er ook.
Nou, dat is niet helemaal waar, want dat was ook mijn eerste gedachte. Dat dit weer een alles of niks opdracht was waarbij je alles nodig hebt. Maar ze zijn nog helemaal niet aan het puzzelen toegekomen. Maar ze hadden alle afstanden al. Alle afstanden stonden al op de kaart, alleen de windrichting.
Precies.
Dus met twee van de drie aanwijzingen kom je al wel een heel eind. Want dan zijn er nog maar drie opties. Want je komt bijvoorbeeld uit het zuiden aangelopen. Ja, dan heb je nog iets van 12 meter... Nou, dan is bijvoorbeeld de ene is 12 meter komt uit in de zee. Dat is dan niks. Nou, dan heb je nog twee plekken. 12 meter noord en 12 meter oost. Waar je kan gaan graven. En uiteindelijk zag je ook dat er een steen lag op de plek waar de piraat uiteindelijk ging graven. Dus als je een beetje onderweg bent met die stappen, dan kom je al een heel eind. Maar daar zijn ze nooit naartoe gekomen natuurlijk.
Nee, precies. Nee, maar ik dacht ook hetzelfde als Elger in eerste instantie. Maar toen dacht ik ook, ja, niemand heeft gezegd en je mag maar één keer graven.
Nee. Nee, precies. Nee, ze konden gewoon op zoek gaan, volgens mij.
Ja, precies. Dus als je eenmaal inderdaad het gereedschap hebt, kun je in principe met die afstanden gewoon dom gaan meten. Dus daarom wil je wel echt als mol daar in het midden staan om te verzorgen, vind ik nog steeds dan, hè, dat je dat kunt tegenhouden, dat mensen gewoon gaan graven. Allemaal niet aan toegekomen, maar dat is wel, denk ik, de basisgedachte die je wil hebben. Ja, en dan wil je wel op de plek van Toon en Manu staan, die bij de vorige opdracht, de ene ligt eruit en de andere was er bij de vorige opdracht
precies
te snel
op de verkeerde
uit de
plek
te zijn.
Ja, en die lag ook al onder de grond in aflevering 1. Dus Manu staat nu goed, maar stond eerder fout.
Ja.
Ja, en dan heb je nog Bert en Jens, die niet, ja, die komen niet eens met ring 1 terug als ze die eenmaal hebben. Die blijven dan nog zoeken naar de volgende ring. Bij de vogels gaat het heel goed. Dat zijn wel de enige drie die uiteindelijk wel weer terugkomen op het strand en zich dan dus gaan bemoeien
met
de piraat.
Stel, je komt er als mol terecht. Dat wil je denk ik niet, maar je komt er op mol terecht.
Bij de vogels bedoel je?
Dan gaan die andere twee kandidaten, die fixen het wel. Je krijgt het niet verpest.
Nee.
Die krijg je niet verpest, die opdracht.
Er was één iemand die daar één keer het foute antwoord gaf en dat was Sven. Maar dat werd gecorrigeerd door de rest en alles klopte. Ja, het was ook niet moeilijk, vond ik, ja.
Kijk, en
ik had ze ook allemaal geraden, denk
precies,
ik.
Dan kun je meer verpesten nog bij dat meten. Sowieso eerst die reus vinden, wat uiteindelijk natuurlijk Nele heeft gedaan, super onverdacht. Dat is al een ding, dat kun je gewoon niet vinden. Maar als hij gevonden is, dan kun je ook niet meer tegen ingaan. Nee, dat is het niet, joh. Dat lijkt inderdaad even op een reus, maar dat is het niet. Dus dan moet je daar meegaan. Maar dan kun je nog wel, denk ik, toch een reken- of een meetfout erin krijgen. En zeker op het einde. Ze hebben één keer het al gewoon verpest. Ze hebben gewoon iets gedaan. En dat was niet goeie.
Ze hebben de ladder opgemeten, jongens. Even Jens, doe even. Denk je dat je zit in de mol. En dan denk je dat de opdracht is, hier heb je een ladder en een meetlint. Meet de ladder op en voer de code in. No way,
ja,
no way.
In ieder geval, dan doen ze nog drie pogingen met wat ze hebben opgemeten door nog 1 meter bovenom te zitten. Dan zijn er weer 3 pogingen verpest. Dan heb je nog 1 poging over. Dan laat je iets mislukken in die laatste meting of berekening. Of ga je zeggen, het is onze laatste poging. Weten we het zeker? We gaan nog een keer meten. Nee, ik denk toch dat je gaat er alles aan doen dat het niet lukt. Lijkt me.
Ja. Ik denk, het viel me wel al op dat de eerste meting 491 was. En dat het uiteindelijk het kloppende meting was 524. Dus ze zaten er echt behoorlijk wat van af.
Er is echt een rekenfout gemaakt. Gewoon.
Ja, ik denk niet gewoon inderdaad een stukje dat geen opmeetfout was. Van 30 centimeter, ruim 30
maar
centimeter.
Maar dat hij dan gewoon die laatste poging gewoon in één keer toch de goede is. Dan als de mol daar stond, heeft hij slecht zijn werk gedaan. Laat ik het zo zeggen. Dat is
ja,
zo makkelijk
en, maar
om
aan
dat
de andere
te
kant,
verpesten.
Ja, maar aan de andere kant is er natuurlijk helemaal geen. Er is gewoon niks opgehaald.
Nee, maar dat kwam weer doordat er 3 mensen van een evenwichtsbalk afkukelden.
Precies.
Want
nee, tuurlijk, maar
ze waren natuurlijk uiteindelijk.
Heeft de mol dat dan echt zo slecht gedaan?
Niet als het niet in deze groep zat. In deze groep is er weinig gemond. Okay. Want je kan zeggen, ze waren te laat terug. Maar dat ze te laat waren, had meer te maken met dat er zo weinig tijd voor de opdracht was. Omdat ze van die, omdat even voor de goede orde, Uma, Manu en Sven, alle drie van de evenwichtsbalk afgevallen zijn.
Nou, Sven heeft er niet eens opgestaan, zo ongeveer.
Nou, hij heeft in ieder geval geen piraat aangeraakt.
Nee, dat was wel echt dat ik dacht, als die de mol is en hij doet het op die manier, heb je echt extreem veel lef om het zo te gaan doen.
Nee, ja, maar kijk. Maakt het ook uit. Spoiler. Komt nu een spoiler voor wie ik denk dat de mol is op dit moment. We zien helemaal aan het einde een clipje met, nou ja, heel veel mensen zullen me nu wel verdenken.
Ja.
Dat de mol dat zegt tegen de productie tijdens de briefing. Nou weet je natuurlijk nooit helemaal zeker of dat ook echt na deze aflevering is opgenomen. Of het erbij hoort. Of dat het uit aflevering 9 is geknipt en erin is geplakt. Maar toen ben ik wel nog heel even terug gaan kijken naar, ja, wie heeft er dan iets gedaan waarvan je zou kunnen zeggen, ja, dit is wel echt out in the open, heel verdacht. En dat zijn mensen die zich hebben laten afschieten of affotograferen.
Ja, dat is ook schieten, plaatjes schieten.
Ja, dat is ook afschieten. En toch ook echt wel deze. Gewoon voor de neus van iedereen na één stap van de evenwichtsbalk afvallen. Toen dacht ik wel ineens, precies wat Elke dacht ik eerst. Nou, dat is wel heel opvallend. En toen hoorde ik die biecht en toen dacht ik, ja, maar dan kan het dus toch.
Ja, en dat had ik inderdaad bij Sven, maar bijvoorbeeld ook bij Bert, die dus inderdaad op zijn dode gemakje door het lavaveld schokt. En daarna zegt, ik kan heel goed zwemmen, naar de zeemermin gaat en daar vervolgens niet eens in de buurt komt en ook niet uit het water komt. Waarvan mensen ook meteen op het strand zeiden, waar bleven jullie nou en waarom duurde dit te lang? En je had meteen met die ring moeten komen. Dus daar kan me ook voorstellen dat die denkt, oei, dat is verdacht.
Bert leidt aan hevige zelfoverschatting. Die heeft namelijk al gezegd, ik kan heel goed zwemmen en het niet gehaald. Die heeft al gezegd, ik kan heel goed liegen. En het toen niet gehaald. Dus die is zichzelf wel steeds ook aan het opwerpen als de redder des vaderlands. Om vervolgens het te verpesten.
Mogen we het dan ook nog even hebben? Jij zei het al net heel even, Elgar. Over Manu die niet weet dat Leon leeuw is in het Spaans. Terwijl ze, kijk, ik weet niet 100% zeker of ze Spaans kan. Maar ze kan in ieder geval Portugees. Want ze is van Braziliaanse komaf. Daar spreken ze Portugees.
Ja, maar als je Engels kan, dan weet je toch wel dat Leon leeuw is. Lion, Leon.
Ja,
het is echt.
Het is niet zo moeilijk.
Het staat er bijna. Het staat er gewoon.
En het leek ook best wel op een leeuw. Ik bedoel, ja, nou, tuurlijk, het had vier pootjes en een staartje, ja, maar dat heeft een leeuw ook. Ik bedoel, het was geen giraf, dat
nee,
was duidelijk.
Maar als het er niet had gestaan, dan was het wel moeilijk geweest, maar dan ga je toch denken,
of een slecht getekende giraf! Dat zou ik echt grappig hebben gevonden. Als het een giraf was geweest, ja, dat was echt goed geweest.
Giraf is ook gewoon vijf letters. Want dat is ook nog een ding. Je weet dat het vijf letters moet zijn, dan ga je nadenken, dieren van vijf letters. Hond, nee.
Nee, dat is
hondje,
niet,
nee. Weet je, op een tijger. Is een ei is niet één letter? Nee. Leeuw. Leeuw zou ik. Weet je, op die manier kom je er ook wel achter. Dat zij de hulp nodig hadden van de kandidaten die aankwamen lopen, die toch meteen zeiden, vond ik schokkend. Want ze hadden het echt zelf kunnen bedenken. Los van als je dan niet weet dat Leon leeuw is, had je het nog kunnen bedenken.
Ja, maar ook, je hoeft niet eens Spaans te kunnen. Hè? Dit is, bedoel, als je bijvoorbeeld iets weet van astrologie, dan Leo is het sterrenbeeld leeuw, weet je wel. Dus er zijn zoveel manieren om dit wel te kunnen weten. Maar ja, daarvan denk ik dan ook, dat lijkt me toch ook een rare molactie. Stel dat Manu de mol is, dat je daar dan gewoon, daar kom je toch ook niet mee weg. Zeker niet als mensen dus weten dat jij Spaans spreekt. Dus
zij is de mol niet. Nee, of er komt nog een grote ommekeer met een veiling, waardoor al het geld weer uit de pot gaat. Maar zij is de mol. Zij staat elke keer, nu staat ze op de goede plek, maar is zo opzichtig dingen fout aan het doen. Kijk, je moet als mol wel, vind ik in ieder geval, een beetje dicht bij jezelf blijven. Dus als je inderdaad van Braziliaanse komaf bent en je spreekt Braziliaans, wat dus Portugees is, wat dus lijkt op Spaans, dan moet je de dingen die je kunt, moet je gewoon goed doen. En de dingen die je niet kunt, die moet je uitvergroten.
Ja.
Precies, en het gaat hier om graafgereedschap wat je uiteindelijk wint. Hè. Het is niet bepalend voor de opdracht.
Nee,
dus
precies.
Doe het gewoon
ze, kan
goed.
Gewoon, ze kan gewoon dat kistje openen. Precies. En de boel. Mijn vermoeden is dat Manu het zo speelt dat ze dit expres heeft gedaan. Dat dit een niet per se een molactie, een kandidatenmol, een nepmolactie is, maar meer dat ze de andere mensen wil gaan peilen om te kijken wie komt er wel met het goede antwoord.
Ja, maar dan ben je, uiteindelijk komen er mensen aanwandelen, maar dan ben je dus aan het mollen voor één iemand.
Ja,
het is niet per se super effectief, hè?
Nee, ik zeg ook niet dat ik het een goede strategie vind, maar ik heb het idee dat zij een beetje zo mysterieus probeert te zijn en dingen mensen op het verkeerde been wil zetten en een beetje raar wil doen omwille van als kandidaat mensen testen en niet als mol. Ze wil denk ik een rookgordijn optrekken.
Nou, dat gaan we zo meteen nog wel zien. Bizarre situatie bij de laatste opdracht. In ieder geval, er is nu ergens een acteur met piratenkleding. Inmiddels denk ik zonder piratenkleding. Ik hoop dat hij eruit heeft gedaan. Op Lanzarote met een kistje met erin 4000 euro. Is toch lekker. Lekkere vergoeding voor een slechte piraat. Want zo goed zwaardvechten vond ik hem niet kunnen doen.
Nee. Maar toch drie keer gewonnen van de vier.
Ja, maar ja, voor Sven was het ook niet heel moeilijk winnen, hè?
Dat is waar.
0 euro in ieder geval voor de kandidaten. De pot blijft staan op 4000 euro. Maar gelukkig blijkt het die avond nog wat geld te verdienen. Want al 2 dagen, of eigenlijk al 3 weken en 4 dagen... want ze waren er al mee bezig, 5 dagen. Ze waren er mee bezig, 3 weken voor vertrek. Is er iets aan de hand met dating en matches? En zijn de kandidaten gekoppeld aan een ander voor een vrij bizarre executie of eliminatie?
Hier zijn ook, ik bedoel, onze WhatsApp en Instagram en Twitter ontploft regelmatig. Maar dit keer was het wel echt dat ik op vakantie hier met tijdverschil 's avonds terugkwam. Dan is het daar 6 uur later, is de mol al lang geweest. En zag... en dacht... Dit moet ik nog heel even niet lezen, want volgens mij is er iets gebeurd.
Ja, precies. Ja,
je had het kunnen weten. En Gilles heeft gezegd, dit seizoen veel bommen. Dus er gaat veel ontploffen op onze WhatsApp.
Precies. Nou ja, dat is op zich ook alleen maar goed. Maar veel van de berichten die ik daar later ook over teruglees was... Ja, wat vinden wij er nou van dat ze het op deze manier doen? Want er gaat eigenlijk 1 onschuldig iemand... vertrekt. Of misschien wel 2 onschuldige iemanden dun.
Ja.
Want het kan zomaar zijn dat bij een van die andere duo's de allerslechtste zat, maar dat de ander diegene omhoog trekt. En dat deze 2 allebei 4 goed hadden, maar bij de, en dus samen 8. En bij een ander 1 iemand 3 en 1 iemand 12. En dan, snap je? Dus ja. wat vinden wij daar nou van eigenlijk? Ja.
Ik zit echt in dubio, omdat ik het super vet vond hoe het hele aflevering is gedaan, hoe het is gelopen. Alles vond ik er vet aan. En what the fuck en alles. En toch ben ik het principieel er niet mee eens dat dit gebeurd is. Want het moet je eigen test zijn.
Want jij vindt dat altijd degene die de test het slechtst maakt naar huis moet.
Ja,
dus dat dan ben je
is wel een beetje het principe van het spel, hè?
Maar dan ben je dus ook tegen vrijstellingen.
Nee, want een vrijstelling is een manier om jezelf vrij te stellen van die test. En niet mee te doen aan die test en daarmee door te mogen. Maar heeft geen directe invloed op naar huis. Hier ga jij naar huis terwijl je de test niet als slecht hebt gemaakt.
Ja, en wat ik zeker in België, waar geen zwarte vrijstellingen bestaat, maak je de test niet. Dus dan ben je niet degene die de test het slechtste maakt.
En jokers, pasvragen, dat is natuurlijk ook een soort exit, of een soort niet-exit, juist niet-exit-strategie, maar een soort van, hey, daarmee reken je een fout antwoord goed.
Ja, maar dat is vanaf dag 1 onderdeel geweest van het spel, volgens mij. Die hebben er altijd in gezeten.
Dat weet ik niet. Of het echt vanaf... Ik denk niet vanaf seizoen 1.
Nee, niet vanaf
en dat vind ik ook
1,
echt
hoor.
Een non-argument, want dan kunnen ze dus nooit meer een nieuw spelelement introduceren.
Jawel, maar ik het fundament van de test en die slechts te maken aan huis moeten, vind ik vrij... vind ik vrij belangrijk hierin.
Kijk, we weten het nog niet op dit moment. De enige manier waarop ik... Want in principe hebben zij dus samen de test het slechts gemaakt. Ja. Ik sta er ook niet zo in als Elger. Dus het basisprincipe, je maakt de test het slechts en je gaat naar huis,
ja,
blijft voor mij overeind. Want ze maken met z'n tweeën de test het slechts en moeten dus naar huis. Ik vond het super vet dat ze dit hebben gedaan. Ik zit een beetje niet in Elgers kamp. Ik zit totaal niet in Elgers kamp. ook omdat... Ik zou het wel heel fijn vinden als aan het eind blijkt dat een van deze 2... dat ze niet allebei de onschuldigen waren, zeg maar. en dat er iemand door het oog van de naald is gekropen. Dat zou ik vervelend vinden. Maar nou, als...
het moet bijna wel. Want als het waar is wat iedereen zegt... Toon en Jens hebben in heel veel interviews laten weten... dat ze eigenlijk een tactiek hebben toegepast... die ik ook zou hebben toegepast. Namelijk spreiden... en een beetje statistisch nadenken over de kansen. Dus ze zeiden bij vragen die 50-50 zijn... hebben we allebei een antwoord gekozen. Allebei een ander antwoord. Dus één van ons twee had die vraag goed. Als er twee antwoordopties zijn, dan heeft één van de twee die goed. En ze hebben op, volgens mij zeiden ze, 4-5 kandidaten gespreid.
Ja, maar wat zij niet hebben gedaan, wat anderen wel hebben gedaan... is er een groep van 6 personen? Kiezen we allebei voor de groep van 6 personen?
Dat hebben Anke en Philippe gedaan. Precies. Dat is nog slimmer.
Ja, want zij hebben juist gezegd... we doen altijd een ander antwoord. Dus dan heb je sowieso altijd al 20 vragen fout samen. Sowieso heb je altijd één van de twee bij elke vraag is al fout. En misschien zelfs meer dan één. Terwijl als jij samen op de grote groepen gaat... heb je in één keer twee antwoorden al goed als het die grote groep is. Heb je soms een beetje pech dat het allebei fout is, tuurlijk. Maar statistisch gezien is het veel slimmer. Ze hebben statistisch niet de juiste tactiek gekozen.
Nee, dat is een goed punt.
Nee. En dat is ook eigenlijk het punt wat ik erop tegen heb op deze manier. Want super, ik vind het dus super vet en lekker doen... liever dingen proberen en dat er soms mensen denken... hè, moet dat wel kunnen? Dan dat we altijd in hetzelfde stramien blijven. Dus lekker doen. Maar wat ik erop tegen heb, is dat doordat je tegenover elkaar zit... en kunt overleggen, deze test niemand dichter bij de mol brengt. En dat vind ik er niet goed aan. Eigenlijk sla je één test helemaal over als kandidaat... waar je voor je zoektocht niks aan hebt. Want je gaat dit inderdaad statistisch benaderen. En om te overleven. Terwijl de test voor mij als kandidaat ook een middel zou zijn... om te dubbelchecken of je goed zit.
Ja, maar dat kan je dus nooit. Want je weet dus nooit of je misschien de één na slechtste was. Je kunt nooit de test gebruiken om te weten of je goed zit.
Dat snap ik. Dat is een risico. Maar nu, de test is nu niet gebruikt om de mol te zoeken. De test is alleen maar gebruikt om het statistisch door te komen. Dat vind ik jammer.
Ja. Nou ja, en waar sommige mensen ook een probleem mee hadden... is dat eigenlijk degene die door Mieke van Parship gekoppeld is aan de mol... ja, die kreeg eigenlijk een soort vrijstelling. Want die kon al niet naar huis.
Ja, maar nou, Mieke weet niet wie de mol was.
Nee, dat klopt. Dus dat
weet jij niet.
Dat denk ik niet.
Nou, we hebben toevallig Mieke aan de lijn. Mieke.
Hallo met Mieke. Ik wist inderdaad niet wie de mol was.
Mijn zusje heet Mieke. We kunnen er wel even bellen.
Ja, maar dat is niet Mieke van Parship.
Dat vind ik leuk. Jawel, nou dat weten we niet. We gaan het heel even vragen. Misschien doet ze dat erbij in de vrije tijd.
Nee, het is Mieke van de gemeente Oldenzaal. Dus nee, helaas. Niet van Parship.
En ik durf ook niet, want ik heb jouw zus in een vorig seizoen een keer door de marmer gehaald. Ik was heel boos.
Ja,
dus ik durf niet met het praten.
Nog steeds woedend. Dus,
jullie hebben elkaar nooit gezien ook, denk ik, sindsdien. Toch? Nee.
Ik en de zus van Nelke. Ja. We hebben elkaar überhaupt nog nooit gezien.
Nou gaan we dat een keer organiseren. Eens kijken wat daarvoor Will Smith, Chris...
Heel druk. Ik ben 1, heel 2, druk.
1, 2, 3, 4, patat.
Er zijn een aantal dingen die we hier moeten bespreken... los van wat we vinden van deze hele opzet. Is natuurlijk überhaupt inderdaad de verdeling van die kandidaten. Er worden daar stellen gemaakt die logisch voelen. Jens en Toon voelden logisch.
Ja, die hadden elkaar überhaupt ook al gevonden. Dus dat was een goede inschatting van Parship.
Bert en Uma bleek ook wel een match made in heaven. Maar waren er gewoon twee mensen over die bij elkaar zijn gezet? Of zijn ze bij elkaar gezet juist vanwege totale wantrouwen? En bedoel ik natuurlijk Jans en Manu of Emmanuel. Misschien dat juist dit ook een soort match is. Dat dit zo niet gaat, dat is ook een match in dit spel natuurlijk.
Ja, en het kwam voornamelijk doordat de dynamiek was als volgt. Het ging op zich nog best aardig. Totdat Manu zei, ik verdenk jou tegen Jens. En Jens dacht, ja kut, ik ben het niet. Dus dan gaan al die vragen fout zijn en dan ga ik naar huis. Dus ik moet haar ervan overtuigen dat ik het niet ben. En dat lukte hem niet. En ja, is dat of heel goed gespeeld, of is hij inderdaad niet de mol? Dat weet ik niet, maar...
Nee, die echte angst in zijn ogen, je zag echt het kwartje vallen bij hem. Normaal is het altijd goed als iemand je verdenkt en je bent het niet. Dat vind ik ook wel mooi weer aan deze opdracht, hè? Dat je Normaal wil je best verdacht worden door iemand. Want dan weet je zeker dat diegene fout zit, want je bent het niet. En nu moet je dat ineens gaan omkeren. Maar je zag dat kwartje bij hem vallen en hij dacht echt met die angst in zijn ogen... Ho, wacht, dit wordt mijn ondergang. Dus ja, als je dat kunt spelen, dan sowieso echt bravo. Maar volgens mij viel het kwartje gewoon qua angst.
Ja, en andersom ook dat Emmanuel toch vol bleef houden... en in ieder geval de schijn bleef soort van ophouden van... eventueel, heel misschien, ga ik vragen op jou inzetten... is natuurlijk wel ergens bizar, omdat gewoon puur even praktisch... je weet dat, ook al verdenk je iemand compleet... je niks op diegene moet inzetten, want als diegene de mol is... ben je sowieso door, want dan is het de mol. Dus je moet je vragen... dan maar op anderen in gaan zetten.
Ja, je hebt vast nog een paar andere verdachten, toch?
Er is
toch?
Geen enkele reden voor haar... behalve een soort chaos of wanhoop of reactie uitlokken bij Jens... om op te blijven hameren van... ik vind jou verdacht, ik ga vragen op jou inzetten.
Ja, en of ze het ook heeft gedaan is ook een beetje onduidelijk, hè? Want ze blijft aan het einde zeggen... ik zeg niet dat ik iets op jou heb ingezet, ik heb mijn gevoel gevolgd. Dus dat... dit onderschrijft wat ik eerder over Manu zei. Dat ik denk, die is gewoon mysterieus aan het doen om het mysterieus te doen. Die laat zich niet in de kaarten kijken en die is een beetje de boel aan het manipuleren.
Ja, ze is lekker aan het stoken geweest, deze opdracht. Zeker richting Jens. En misschien verdenkt ze hem wel echt en wilde ze kijken hoe die reageert. Hè? Dat kan. En misschien wil ze hem juist op deze manier uitsluiten. Kan ook nog. Dus denk ik, nou, inmiddels hoe die reageerde weet ik echt wel zeker dat hij het niet is. Dat kan natuurlijk ook een truc zijn. Hè? Je kan je partner... Het kan een hele slimme tactiek uiteindelijk zijn. Veel slimmer dan gewoon à la Toon en Jens. Gewoon, oh, zo gezellig, we zien dadelijk wel te doen met Tess of een biertje drinken. Weet je? Dat kan echt wel een tactiek zijn die ze heeft gedaan om je Jens, ik moet het goed zeggen, Jens, om die te testen. Het is van alles voor te zeggen. Kijk, Anke en Filip zien we eigenlijk helemaal niet zoveel van. Die zijn wel oké samen. Nele en Sven...
Nee, we zien daar wel dat zij... allebei verschillende mensen verdenken. Ja. En uiteindelijk dus tot de conclusie komen... laten we dit statistisch aanpakken.
Precies, maar die gaan er gewoon heel, ja, heel sec en heel open en relaxed in.
Ja, maar dat is ook super slim, want dan hoef je ook niet in je kaarten te laten kijken.
Nee.
Dat is waar. En Nele en Sven, dat was een match. Sven vindt volgens mij alles goed.
Ja.
Had ik het idee.
Ja. Die is wel relaxed.
Nele was... Nou, misschien
ja, omdat
is het...
hij de mol is.
Ja, misschien heb ik een compleet verkeerd beeld van hem. Maar volgens mij had je die aan iedereen kunnen matchen. Had niet uitgemaakt.
Ja, dat denk dat het wel. Maar dat is ook weer een goede eigenschap voor een mol, hè? Ja. Dat een mol met iedereen overeen kan.
Ja, het is wel gevaarlijk, hè? Ja. Want ik denk steeds, ja, Sven, ja. Ja.
Maar dan heb je natuurlijk nog Uma en Bert. Die een soort kamikaze actie uitvoeren die ze overleven. Wat heel raar is bij kamikaze, want dat is volgens mij niet de bedoeling. Ja, ik ben dus heel benieuwd. De mol kennende gaan we in aflevering 9 helemaal zien hoe dit zat en hoe de scores waren en hoe het kan dat Jens en Toon naar huis zijn. Zelf geven Jens en Toon ook in ieder interview weer aan dat ze niet snappen dat zij naar huis zijn. Zeker niet toen Jens heel duidelijk zag dat Uma alles op hem had ingevuld en hij natuurlijk niet de mol is en denkt, maar hoe kan het dan nog steeds dat ik naar huis moest? Wat ik raar vind bij Uma en Bert is dat er 4 verschillende dingen worden gezegd over wat zij gaan doen bij de test.
Ja.
Er wordt gezegd, we zetten alles op Jens met een J en Jens met een Y. Dus we verdelen het over die 2. Op een gegeven moment zeggen ze, ja, ga jij dan op 2 mannen en dan ga ik op 2 vrouwen. Dus dat zou spreiden zijn over 4. Dan hebben ze het ineens over, we zijn all-in gegaan. En dan zie je volgens Uma alles op Jens invullen. En je ziet niet wat Bert invult. Dus wat daar nou precies gebeurd is,
nou,
het is een
vrij makkelijke soort van conclusie. 1 van de 2 is de mol. Dus het maakt helemaal niet uit wat daar is gebeurd.
Nee, dat kan niet, want die conclusie hadden we net ook al bij een ander duo getrokken.
Oh ja.
Dus dat is wel een probleem.
Ja, maar wie is het dan?
Nee, ho, voordat we dit gaan doen, even de afrekening, want er is geld verdiend,
ja,
zowaar.
Oh ja, en ja, trouwens, oh, de mol heeft dus niet hier gemold, maar dat begrijp ik wel, want iedereen zei ja. En ik denk dat ze ook wel wisten dat dat zou gaan gebeuren, dus dan valt het heel erg op als dan de mol de enige is die nee zegt.
De enige die nee had kunnen zeggen zonder dat het super verdacht is, was Emmanuelle. En die heeft het niet gedaan, wat wel dan de conclusie
nou,
is.
Jens vooral.
Waarom?
Want als Emmanuelle dus met de mol zit, dan is het voor haar zit zij dus goed. Alleen Jens is bang dat het misgaat, dus die had nee moeten zeggen. Die heeft ook toegezegd, ja, dat hij achteraf wel een klein beetje spijt had dat hij geen nee had gezegd.
Oh ja, natuurlijk.
Maar toen
had
kreeg
ik hem
hij
nog
vervolgens
niet
geen rood scherm, dus toen kwam het toch nog goed.
Ah, het is zo'n ingewikkeld programma. Dit, dat is het punt. Deze hele dynamiek maakt weer, stapelt weer een ook in je zoek naar een mol, dit soort mindfucks erop die je dan gewoon die meer door hebt. Dan zit ik zo te puzzelen, wat doe je op welk moment? En deze vergeet je dan gewoon in gedachtegang omdat het zo complex gemaakt is. Wat ook wel lekker is. Ik geniet er wel van.
Maar goed.
Wie
is de mol?
Is het? En Mark heeft al een klein beetje dingen laten doorschemeren. Dus zeg maar gewoon even Bert.
Nee, zeker niet Bert.
Niet?
Nee, Sven.
Oh. Ga je voor nee. Sven?
Nou, kijk. Ik kan me nog... We zijn naar oude seizoenen zijn we aan het verwijzen. Al hebben we daar deze aflevering op het oog weinig van gezien.
Ja.
Dus misschien is het ook al wel weer klaar met de geschiedenis die zich herhaalt.
Wie weet was het echt helemaal aflevering 1.
Ik zag in deze strandopdracht een klein beetje de strandopdracht met Elisabeth. Als in, dat was ook met zwemmen. Dat was ook met
die
een centraal
boot en zo.
Punt. Was toen een boot. Ja. Maar ja, toch. En toen, bij die opdracht, kreeg ik Elisabeth voor het eerst in het oog. Heb ik haar genoemd. Heb ik weer losgelaten. Want ja, zo'n goede molzoeker ben ik nou ook weer niet. En ik ga dat nu niet doen. Ik heb tijdens die opdracht weer de mol gezien. En het is Sven. En die is gevallen. En met die briefing die aan het eind zit. Het is Sven. En ik ga het niet meer loslaten.
Nelleke, molpunten.
Ja, ik zit ook op Sven. Hij is met een totaal score van 5 staat hij bovenaan. Gevolgd door Bert met een score van 3. En die was bij mij deze aflevering dan wel weer het verdachtst. Maar dus die hou ik zeker ook nog in de gaten. Maar ja, Sven staat gewoon nog steeds bovenaan. Dus geen enkele reden voor mij om te switchen.
Ik ga naar een andere mol dan vorige week.
Oeh.
En ik ga... gevoel.
Ja,
en ik moet
jij
iets over gevoel uitleggen.
Onderbuikgevoel.
Want als ik kijk naar wat er gebeurt, denk ik elke keer bij Bert, die doet dingen die gewoon mollerig zijn. Maar het is zo... Je bent zo onhandig en net iets te opvallend erin, dat iedereen je afschrijft. Dat je de gespeelde mol bent. Terwijl je gewoon kaart aan het mollen bent. En het is gewoon in your face. Het is gewoon Bert. Opeens dacht ik, het is anders dan... Het tiende seizoen moet ook weer een ander type zijn dan de afgelopen jaren. Het is Bert. En ik weet niet of ik dat leuk vind.
Hij wordt volgens mij ook dus niet heel erg verdacht. Nee. Want die mensen daar heb ik het idee.
En
die gunnen
het
hem het voordeel van
dat,
de twijfel.
Dat hij denkt, ik word super verdacht. Want ik doe allemaal dingen die heel verdacht zijn. Dus ze moeten het nu al doorhebben. Dus ik vind dat een heel interessant... Ik weet niet of ik het leuk vind. Als dat ik
waarom
een leuke
niet?
Mol...
Waarom zou je het...
Omdat ik liever een wat knieperige mol heb. Zeker in België zijn het altijd van die lekkere stiekeme types. En Bert vind ik geen stiekem type. Maar het is wel weer verfrissend en anders. En mijn gevoel zegt het. En daar zou ik op afgaan. Dus bij deze heb ik het gezegd. In aflevering 2 al, mensen. In aflevering 2 al.
En ik heb...
Bert is de mol.
En ik heb in aflevering... Of in aflevering B, deel B, heb ik een mooie hint naar Bert voor jou.
Ah, nu al zin in. Laten we dan gewoon, wij in ieder geval, maar misschien ook de luisteraar, gewoon doorgaan naar aflevering B. Dan gaan we gewoon nog alle reacties bespreken. Want er zijn veel vragen, opmerkingen binnengekomen. We moeten het even hebben over Denen. Ik weet niet hoe jullie Deens is, maar we gaan het hebben over Denen.
Nee, prima. Maar daarover, deel B zit dus al achter de betaalmuur.
Ja. Nee.
Dus, nee, dit gaat helemaal mis.
Deel B staat gewoon in je podcast.
Dat is een mopje. Luister naar Sven, jongens. Het is een mopje.
Deel B, we gaan weer verder met meer hints en dingen en zaken.
Trust. Nobody.